Gemeente, u wordt meegedeeld dat afgelopen vrijdag zuster Woudy Driessen is overleden op de leeftijd van 67 jaar. Dinsdagavond is er van 7:30 tot 8:30 gelegenheid tot condoleren in Media Vita. De begrafenis zal aanstaande donderdag plaatsvinden. De rouwdienst die in ons kerkgebouw zal plaatsvinden, vangt aan om 1:00. In verband met het condoleren zal de vrouwenstudiekring in onze gemeente aanvangen die dinsdagavond om 7:15. In verband met het sterven van zuster Driessen zullen wij nu samen zingen Psalm 39, de versen 3 en 4. Psalm 39, vers 3 en vers 4. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. En vers 4, gaat niet de mens als in een beeld daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt. 39, 3 en 4. Gemeente, dan wordt je nog verder meegedeeld dat aanstaande zondag het hoop dominee A.J.T. Ruys in beide diensten voor te gaan. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 89, de versen 4 en 7. 89, 4 en 7. Gemeente, wij stellen ons eerst voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. Zingen wij daarna Psalm 133, versen 1 en 3. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen. En wat u daar verder vindt in 133, 1 en 3, na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezing van morgen, gemeente, vindt u in Johannes 21. Het wordt gevormd door de versen 20 tot en met 25. De schriftlezing is Johannes 21, te beginnen bij vers 20. En daar lezen wij het woord van de Heere. En Petrus, zich omkerende, zag de discipel volgen, welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was, en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zei hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zei tot hem: Indien ik wil dat hij blijft, totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou. Maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen. De tekst voor de prediking wordt gevormd door deze twee laatste versen, versen 24 en 25. Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen. In ons gebedgemeente willen we denken aan de rouwdragende familie Driessen. We willen ook de Heere dankzegging doen dat zuster Arendsman weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zullen wij samen de Heere bidden en danken. O Heere, zo zijn wij als gemeente verslagen. En zijn wij onder de indruk dat de dood zo snel kan komen en dat een ziekte zo onverwacht snel om zich heen kan grijpen. Was het nog geen 2 weken geleden dat er behandelingen nodig geacht werden van bestraling in het leven van Woudy? Deze week kreeg ze al te horen dat ze enkele maanden nog te leven had, maar het bleken toch maar 2 dagen te zijn, omdat zij al weggenomen is afgelopen vrijdag. En zo, Heere, willen wij u bidden voor deze verslagen familie, die nog voor de onwerkelijkheid staat dat Woudy er niet meer is. In het bijzonder denken wij aan haar zuster Kokkie, met wie zij zo lang verbonden was. Veel deden ze samen. Ze waren onafscheidelijk. Ja, ze woonden ook in hetzelfde appartement, sinds enige tijd, toch nog vrij kort, achteraf gezien. Maar steeds waren ze samen, zondags altijd samen meeluisteren thuis. En nu is Woudy weggenomen. Heer, u weet wat dit betekent voor Kokkie en wij bidden u, of u deze zuster uw genade en uw kracht wilt geven. Of u haar nabij wil zijn, haar wil vertroosten. Of u haar wilt wijzen op het ene noodzakelijke in leven en in sterven. Dat ook haar ziel aan u verbonden mag zijn. Heere, wij vragen of u haar kracht wil geven, ook in deze dagen. We denken ook aan de verdere familie. U kent ook dit gezin waar ze uit voortkomen. We bidden u of u hen, de andere zuster en de beide broers, of u hen ook wilt vertroosten en nabij zijn. Maar vooral, Heere, wat hebben wij nodig? Uw woord zegt dat ons zo duidelijk, maar we belijden u dat wij zo traag zijn om te luisteren, dat wij zo traag zijn om te geloven. Wat heeft een mens nodig? Een borg voor zijn ziel, een verzoening voor zijn zonden. We hebben een zaligmaker nodig die in ons hart en ziel woont, die onze levens verandert. En zo, Heere, bidden wij u of u zo zou willen werken in de nabestaanden van Woudi. Heere, wilt u dat gezin waar ze uit voortkwam nog opzoeken met uw geest en genade? En dat zij mogen zien dat één ding nodig is. En wij denken maar dat er zoveel dingen nodig zijn in het dagelijkse leven. We hebben het gezongen, dat de mens met zorg bijeen vergadert in dit leven. Hij laat het allemaal achter. En dan blijkt het ook dat er maar één ding nodig is. Dat is om u te kennen en de kracht van uw opstanding. En zo bidden wij u, Heer, of u door dit plotseling heen gaan van Woudi wilt werken in, bij haar geliefden, wilt werken ook in het midden van de gemeente, want we zijn er allemaal weer bepaald bij geworden. En al zullen velen van ons haar niet eigenlijk kennen, omdat ze meenden dat ze thuis altijd mee moesten luisteren. Maar Heere, we worden er wel allemaal bij bepaald, bij die werkelijkheid, dat het leven zomaar afgesneden kan zijn. En dan zal het wel eeuwigheid voor ons worden. Leer ons dan de tijd van het leven kostbaar te schatten. En geef, Heere, dat wij de tijd ook mogen uitkopen om het eeuwige leven bij u te zoeken en te vinden. Zou u ook daartoe de prediking van uw woord willen gebruiken, kon het zijn ook vanmorgen. Wanneer wij over deze twee laatste verzen willen mediteren, wilt u ook daarin tot onze harten spreken. Wilt u geven, Heere, uw genade en wijsheid in het spreken bij uw dienaar. Help ons bij het luisteren, dat uw woord ingang mag vinden in onze harten, dat we mogen luisteren op zo'n manier dat we u mogen ontmoeten, dat we uw grootheid mogen zien, dat we mogen zien hoe noodzakelijk het is om met u te leven. Heere God, wilt u zo tot onze harten preken? Een predikant kan maar tot het oor preken, maar u past het toe aan het hart. En u dringt door in de verborgen plaatsen van ons leven. En u ontbloot onze zonden, onze onwil en onze eigen wijsheid. En u laat zien, Heere, dat wij zonder u niets kunnen en niets zijn. Heere, wilt u zo krachtig werken, uzelf heerlijk vertonen door uw woord als de zaligmaker, als de weg, de waarheid en het leven. Heere, wil zo in ons midden zijn en wil in uw genade door de prediking van uw woord ook spreken tot de nabestaanden van Woudi. Heere, zegent u ook de rouwdienst en alles wat mag gebeuren deze week. we willen u bidden, Heer, of u in het midden van de gemeente wilt werken. Ook daar waar moeite is, waar nood is. Er is ook psychische nood in ons midden. Wilt u daar uw ontferming over geven? Er is ook verdriet. Er zijn ook hen die zich eenzaam voelen. Wilt u, Heere, daarin meekomen en met uw geest en majesteit uw gemeenschap doen ervaren, waardoor zij die te neergeslagen zijn, omhoog geheven worden. En zij die verbroken van hart zijn, dat zij verbonden en genezen worden. Heere, wil met uw geest in ons midden zijn. We willen u hartelijk danken dat zuster Arendsman ook terug mocht komen uit het ziekenhuis. Dat u haar gespaard en bewaard hebt. En ze moet thuis nog aansterken. Geef dat ze dat ook mag doen. Maar dat ze boven alles mag beleven. Dat ze met u mag leven daar in haar woning. En dat ze daar niet alleen is. En dat niet omdat ze zorg krijgt en bezoek ontvangt en dat haar kinderen voor haar zorg dragen, maar dat ze vooral daaruit vertroost mag worden en weten dat ze niet alleen is omdat u bij haar bent. Wilt u haar vertroosten? Wilt u met uw geest haar versterken en haar zicht geven op u en op uw toekomst die u weggelegd hebt voor allen die u lief hebben. Heren, wij bidden u of u in het midden van de gemeente wilt werken tot bekering en tot verlevendiging. Wilt u uw volk en kinderen vertroosten en vermanen. Wil in uw gunst, Heren, een ieder van ons gedenken. We dragen heel de gemeente u op, maar we bidden u ook, Heere, voor uw kerk in het midden van deze wereld. Breid haar uit en wil nog velen tot bekering brengen. Zegen de verschillende manieren waarop uw woord uitgedragen wordt. Door zendelingen, door evangelisten, door het verspreiden van boeken, door radio-evangelisatie en wat voor middelen het ook mogen zijn. Wij bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk tot eer van uw heerlijke naam. Gedenk ons zo, Heere, in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Zullen we dan zingen Psalm 119, de versen 53 en 65. Dat is Psalm 119, de versen 53 en 65. Geliefde gemeente, het is een groot voorrecht dat wij het woord van God hebben ontvangen. En waarom, jongens en meisjes, is nou de Bijbel zo belangrijk? Waarom is de Bijbel belangrijk, jongens en meisjes? Wie spreekt daarin tot ons? Daarin spreekt de Heere tot ons. Daarin horen wij de stem van God die tot ons spreekt. En daarom is de Bijbel ook een heel ander boek dan wat mensen schrijven. En daarom willen je ouders ook dat je heel stil zit als er gelezen wordt aan tafel uit de Bijbel. Want daarin spreekt God tot ons. En daarom zijn we stil. En daarom luisteren wij met eerbied. En ook in de kerk vind je misschien soms wel wat moeilijk dat je moet stilzitten, maar je moet proberen te luisteren. Want de dominee moet ook tot jullie spreken, dat je ook iets begrijpt van wat er gezegd wordt. En ook de dominee die moet het woord van God preken. En dat is nou zo belangrijk. God die ons gemaakt heeft, die heel de wereld geschapen heeft, die zijn Zoon, de Heere Jezus, gegeven heeft om te lijden en te sterven aan het kruis, om onze zonden te kunnen vergeven, die God spreekt tot ons. En hij spreekt tot ons in onze eigen taal. Want de Bijbel is geschreven in het Hebreeuws, het Oude Testament, en het Grieks, het Nieuwe Testament. Maar dat woord is vertaald. En zo spreekt God tot ons in onze eigen moedertaal. En zo is de God van de Bijbel de God die alle macht heeft, alles bestuurt. Hij is de enige God. Hij leidt alle dingen wat er gebeurt in de wereld. Hij regeert alles, hij bestuurt alles. En heel de Bijbel spreekt tot ons over wie hij is. En daar hebben wij zo nodig. Wij moeten leren weten wie de Heere is. En vooral spreekt de Heer in zijn woord over zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En vooral zien we dat ja, door heel de Bijbel heen. Heel de Bijbel spreekt over de Heere Jezus Christus. In het Oude Testament spraken de profeten over hem. En de richters en de koningen waren voorbeelden, er waren bepaalde trekken in hen die ons doen herinneren aan de Heere Jezus. En de wetten uit het Oude Testament en al de offerwetten, die wezen allemaal heen naar de Heere Jezus. En de brieven van de apostel Paulus, die leggen ons uit wie de Heere Jezus is, ook voor de gemeente en voor ons persoonlijk leven. En dan heb je de evangeliën. De Heer heeft 4 evangeliën ons gegeven, die allemaal getuigen over wie de Heere Jezus is en wat hij gezegd en gedaan heeft. En zo mogen wij weten wie de Heer Jezus is uit heel het woord van God. Want wij mogen het getuigenis over Christus ontvangen. Daar mogen we naar luisteren. En dat is een groot voorrecht, gemeente. En wij raken er zo gewoon aan. Maar het is een groot voorrecht elke keer als wij de Bijbel open doen. En jonge mensen, als jullie voor jezelf de Bijbel lezen, ik hoop dat je dat ook doet. Jullie hebben vorig jaar september van de kerkraad, van de gemeente, hebben jullie die Bijbel met uitleg gekregen. Met de bedoeling dat je dat zou lezen. Lees je het ook. Lees het met aandacht. Denk erover na. Het hoeft heus niet een heel lang gedeelte te zijn. Lees dan maar een kortere gedeelte, maar lees het. En lees het met aandacht. Niet maar overheen gaan. Denk erover na. Wat betekent dit nou? Wat zegt de Heere daarin tot jou? Het getuigenis van de Heere Jezus is zo levensnoodzakelijk. Zo levensbelangrijk. En dat zien we nou ook in die beide versen waar wij over willen mediteren. Versen 24 en 25, de laatste twee versen van het evangelie van Johannes. En hier zien wij dan ook in deze twee versen het getuigenis over Christus. En we zien twee gedachten. De waarheid daarvan en de overvloed daarvan. Dus het getuigenis over Christus. We zien ten eerste de waarheid daarvan en ten tweede de overvloed daarin. Dus zo zien wij het evangelie van Johannes. De laatste weken hebben wij verschillende teksten bezien uit hoofdstuk 21. En het evangelie van Johannes, het is ons vrij bekend. We hebben er vaker in gelezen, maar wist u dat in heel het evangelie van Johannes de naam van Johannes niet eens voorkomt? Hij noemt zichzelf nooit bij namen. Dat doen de andere drie evangeliën wel. Zij spreken uitgebreid over Johannes, de apostel. In het evangelie na de beschrijving van Johannes, daar vindt u alleen de naam Johannes de Doper. Maar er was ook duidelijk iemand anders. Nee, Johannes duidt zichzelf aan niet bij zijn naam, maar hij noemt zichzelf een van de zonen van Zebedeeus. Of de discipel waar de Heere Jezus bijzondere liefde voor had. Of de discipelen die aan de borst van de Heere Jezus lag bij het laatste avondmaal, zoals wij dat noemen. En hier in onze tekst, in vers 24, beschrijft hij zichzelf: deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. Hij noemt zich de discipel die van deze dingen getuigt en die het ook opgeschreven heeft. Dus Johannes noemt zichzelf hier als een discipel die ervan getuigt. Hij spreekt de waarheid. Hij was een oor- en ooggetuige. Hij was erbij. Jonge mensen, hoe weten wij nou dingen uit het verleden? Allemaal gebeurtenissen uit het verleden, hoe weten wij dat? Dat weten wij omdat er oor- en ooggetuigen bij waren die dat opgeschreven hebben. Of die hebben over gesproken met anderen die het opgeschreven hebben. En zo is heel de geschiedenis van ons land en volk, dat is eigenlijk doordat mensen erbij waren. Ons verteld hebben. Soms vinden we iets met archeologie en dan kunnen we iets uit afleiden van hoe ze gegeten hebben en hoe ze geleefd hebben, maar dan weten we nog niet precies wat er gebeurd is. De gebeurtenissen en de woorden die mensen gesproken hebben, weten we alleen maar uit oog en oor getuigen. Een andere manier is er niet. En hoe weten wij nou dat de Heere Jezus werkelijk geleefd heeft? En wat hij werkelijk gesproken heeft, dat weten wij omdat er mensen waren die het gehoord en gezien hebben. Die hebben erover getuigd en opgeschreven. En hoe konden ze dat nou opschrijven allemaal? Sommige van de evangeliën zijn geschreven tientallen jaren nadat de Heere Jezus al naar de hemel gevaren was. Hoe konden die mensen, die discipelen, dat opschrijven? Dat konden ze doen omdat de Heere Jezus hen dat beloofd had. In Johannes, Johannes 14, vers 26, daar lezen wij dat de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren. En hij zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. De Heilige Geest liet het terugkomen in hun herinnering. Precies wat de Heer Jezus gedaan en gezegd heeft. En zo konden deze evangelisten opschrijven wat er gebeurd is. Soms zien we kleine verschillen tussen de evangelisten. Bijvoorbeeld de ene spreekt over blinde Bartimeus, die buiten de stad Jericho aan het bedelen was. Een ander evangelist spreekt, er waren twee bedelaars die stonden daar te bedelen. En die, is dat nou een verschil? Ja, dat is een verschil. De ene spreekt over Bartimeus en de andere spreekt over twee blinden. Is dat een tegenstelling? Nee. De een beschrijft het anders dan de andere. Hij was erbij, hij zag het. De ene zegt, er waren geen twee blinden. Hij zegt niet, er was zeker maar één en geen twee. Nee, hij zegt, Bartimeus stond daar. En die begon te roepen. En de ander wist, ja, maar er waren er twee. Er waren verschillende tussen. En Calvijn zegt in zijn commentaren, daaruit kunnen wij afleiden dat het echt waar is allemaal. Want als het niet waar zou zijn, dan zouden die evangelieschrijvers heel benauwd zijn als er toch wat verschillen zouden zijn. En zo zijn er meer zaken. Ja, bijvoorbeeld het feit dat zij zelf eerst de opstanding van de Heer Jezus niet eens geloofden. Als iemand een verhaal gaat verzinnen, dan is dat niet een goed getuigenis. Ze laten hun eigen zwakheid zien, hun eigen domheid zien bij tijden. En zo zien we dat de evangeliën waar zijn. In de wet had de Heer gezegd dat er moeten twee of drie getuigen zijn om iets te bevestigen. De Heer heeft ons vier evangeliën gegeven. En ze geven ons een verslag over wie de Heere Jezus was. Ja, het is het geïnspireerde woord van God. God spreekt daarin tot ons. En we zijn erbij wanneer de Heere Jezus zijn redevoeringen houdt, vooral in het Johannesevangelie. En wanneer de Heere Jezus de mensen oproept, dan spreekt hij ook tot u. En dat hebt u ook vast wel eens gevoeld als u aan het lezen bent in de Bijbel. Want dat is, zegt Calvijn, is het getuigenis, het inwendige getuigenis van de Heilige Geest. Die spreekt in uw hart, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Dat woord, dat hoort u. En het resoneert in uw hart. Dat is de werking van Gods Geest. Die u laat merken, het is ook voor u. De Heer Jezus spreekt u aan in zijn woord. De discipelen hebben het opgeschreven. En de discipelen hebben getuigd en Johannes heeft ervan getuigd. En ze waren bereid hun leven ervoor over te geven. Dat hebben ze ook allemaal gedaan. Johannes niet. Dat hoefde hij niet, hij is wel in de gevangenis geweest. Dat weet u. Maar de andere discipelen hebben allemaal volgens de vroege kerkgeschiedenis, hebben ze allemaal de marteldood gestorven. Ze waren bereid dit getuigenis te bezegelen met hun bloed. Want ze wisten dat ook al worden wij gedood, wij krijgen het eeuwige leven bij hem. We lijden geen enkel verlies. En Paulus zegt, deze zeer lichte verdrukking, die maar voor een korte tijd is, dat is niet op te wegen tegen het uitnemend gewicht der heerlijkheid die God zal geven allen die hem lief hebben. En zo heeft Johannes ook betuigd en gesproken. En hij zegt dat hij, dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En dan gaat hij verder en wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. Waarom verandert Johannes opeens van de ik-vorm naar de wij-vorm? Hij zegt, deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft en wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. Dit is de waarheid. Wij weten dat. Dat doet Johannes uit ootmoed, uit nederigheid. Datzelfde doet hij ook bijvoorbeeld in 1 Johannes 1 vers 1. Hetgeen van de beginnen was. Hetgeen wij gehoord hebben. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. Hetgeen wij aanschouwd hebben. En onze handen getast hebben van het woord des levens. Wij. Hij spreekt hier namens wie? De andere discipelen. De gelovigen. De kerk. Hij spreekt hier namens Gods kinderen. Johannes wil niet de aandacht op zichzelf plaatsen. Hij weet wat hij geschreven is, de waarheid is. En zo zegt Johannes, wij weten. Zegt Johannes, wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. Hier spreekt hij namens de kerk. En als wij naar de gebeurtenissen zien in de evangeliën, dan zien wij ook dat de Heere Jezus het bewijst. Dat wat hij spreekt en wat hij gedaan heeft, waar is. Wanneer de Heere Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven, dan bewijst de Heere dat ook. Doordat hij opgestaan is uit de dood. En zo mogen wij weten dat deze de Zoon van God was. En dat hij alle macht heeft en dat hij nu ook leeft. Hij is nu aan de rechterhand van God de Vader. Hij leeft altijd om te bidden voor hen die door hem tot God gaan. Het is waar wat wij lezen. Hij komt ook straks terug om te oordelen de levenden en de doden. En de Heer heeft alle macht. We zien het ook, het is waar. De discipelen stonden er zelf versteld van. En de scharen stonden er versteld van al de wonderen die hij deed. En de vermenigvuldiging van de broden. Van een lunchpakket van een jongen. Dat daar duizenden en duizenden mensen door gevoed werden. De mensen wisten niet wat hen overkwam. Het is machtig, rijk en groot. Hij reinigde melaatsen. Hij wekte de doden op. Hij gaf blinden het gezicht. En nog sterker dan dit is het feit dat mensen in hem vrede vonden. Maria Magdalena vond in de Heer Jezus volkomen bevrijding van die 7 duivelen die eerst haar gekweld hadden. De Heer Jezus had dat gedaan, ze wist dat en daarom was ze ook zo verdrietig toen ze meende dat hij nog in het graf lag en ze het lichaam niet konden vinden. De Heer Jezus gaf ontelbare mensen vrede in het hart, liefde tot God en dat doet de Heer het nog steeds. Als je ogen ervoor open gaan, dan herken je dat Gods woord waar is in de wereld waarin wij leven. Want mensen hebben geen vrede, hebben geen voldoening, hebben geen rust. Ze zijn opgejaagd, tenzij ze rust vinden in God. Dan komt er vrede in het hart. En dan hebben ze voldoening, want de Heere vult het hart. En dat doet de Heere nog. Niets of niemand kan een mens een hart veranderen. Maar de Heere doet dat wel. Mensen worden totaal veranderd en omgezet. Fanatieke moslims worden nou onverschrokken verkondigers van het evangelie en zijn bereid daarvoor te sterven. Het gebeurt allemaal nog. En als de Heere met zijn geest persoonlijk in je hart gaat werken, dan voel je het, dan weet je het, dan geeft Gods geest dat inwendige getuigenis. Je weet het. De liefde tot de Heere is werkelijk en zijn liefde tot mij is werkelijk en zijn zorg over mijn leven is werkelijk. Dan wat er gebeurt in mijn leven, ik weet dat wanneer hij voor mij zorgt, hij ziet op mij neer en dan gebeuren er geen dingen zomaar toevallig. Dan regeert hij alle dingen. Oh, wat geeft dat toch een rust. Om zo te mogen rusten in zijn leiding, in zijn beleid. En hij weet te troosten in dagen van verdriet. Ook wanneer een geliefde plotseling is weggenomen, onverwacht. Dan weet de Heere te troosten. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Hij wil ook leren om naar zijn wil te handelen. Hij verlicht het verstand. En daarom is het zo noodzakelijk om dat woord van de Heere in te drinken. En dat woord is de waarheid. Het is vreselijk wanneer we niet naar dat woord willen luisteren. Het is vreselijk omdat we God onrecht aandoen. Iemand schrijft u een brief en u neemt niet eens de moeite die brief te lezen. U zegt, daar ben ik te druk voor. Of misschien een andere keer. Dat is een belediging. God stuurt ons een brief. Het ligt op ons nachtkastje. En lezen wij het niet? Zijn we daar te druk voor? Hebben we daar geen tijd voor? Hebt u misschien geen tijd om te sterven? Dat is een afspraak die u en ik hebben. En die kunnen we niet afzeggen. God spreekt tot ons, de God van het leven. Het is een belediging aan de Heere wanneer wij zijn woord niet ernstig nemen. Jongelui, misschien zijn er sommigen onder jullie, ik hoop het niet. Ik hoop het niet, maar het zijn de verborgen dingen niet waar, we weten het niet. Als er iemand is hier die het woord van God niet leest, besef wat je aan het doen bent. Dan verwerp je God. En het is verschrikkelijk voor jezelf. Als je nou een bron hebt, fontein van levend water. En jij staat daar te kreperen van de dorst. Waarom keer je niet om? Waarom ga je niet drinken? Er is zoveel bij God te ontvangen. Je doet jezelf verschrikkelijk tekort. En ik weet heus wel dat het niet gemakkelijk is om de Bijbel te lezen. Ik weet heus wel, dat kost energie en dat kost inspanning. De krant lees je zo door, maar niet de Bijbel. Nee, daarom ben je ook nooit uitgestudeerd in de Bijbel. Stel je voor, is het net zo lastig als de krant. Het zou vreselijk zijn. Na een jaar wil je het niet meer lezen. Maar het is zo diep, zo nieuw, zo vol, zoveel dwarsverbindingen, zoveel profetieën die elkaar bevestigen, zoveel beelden die hun vervulling vinden in datzelfde woord. Het werpt licht op de toekomst, op onze tijd, op het verleden, op ons hart, op onze intermenselijke verhoudingen, op het huwelijk, op de opvoeding van kinderen, op alles van het leven. Het is zo'n heerlijk, volkomen, heerlijk, onuitputtelijk boek. En als we dat nou niet lezen, dan kennen we God niet. Dan hebben we dorst en dan drinken we niet. Dan blijven we in de onrust. Dan blijven we in onze schuld en in onze zonden. Of heb jij geen zonden? En denk je dat je zomaar door kunt leven? O, maak toch ernst om behouden te worden. Om verzoening te ontvangen. Om te ontvangen in je leven waar het leven werkelijk de moeite waard doet zijn. En dat is de Heere in je hart. In Hebreeën lezen wij dat Gods woord levend en krachtig is. En scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Hebreeën 4 vers 12. Een zwaard dat dringt helemaal in je door. Dat woord, als het je gaat lezen, als dat woord jouw leven gaat lezen, dan dringt het je hart in. En door dat woord, dat werkt als dynamiet, zegt Paulus. Het is de kracht Gods in Romeinen 1, tot behoud, tot zaligheid, eerst van de Jood en ook voor de Griek. En dat woord kracht, dat is dynamis, dat is dynamiet, er zit kracht in. Dat woord van God, zegt Petrus, is een zaad der wedergeboorte. Zaad. En het komt op. En dingen veranderen in je leven. Je kunt niet meer zo doorleven zoals je leefde. Je ontdekt dat je God nodig hebt. Dat je zonder God geleefd hebt. Je ziel wordt verwond. Doordat je ziet dat je zo verloren gaat. Dat God een vreemdeling voor je is. En dan gaat Gods geest je trekken. En dan ga je het woord lezen. En alles wat er is, is geschapen door dat krachtig woord van God. Hoe komt de hemel en de aarde tot stand? God sprak en het was er. Zo spreekt God ook tot mensen. En mensenlevens stoppen. Ze worden veranderd. En ze ontvangen een nieuw leven. Mensen worden wedergeboren, worden stopgezet en gaan door met een nieuw leven hier op aarde. En zo is dat woord de waarheid. Het is een dwaas die daaraan voorbij leeft. En het is een dwaas die ook zegt, God bestaat niet. Het is een grote dwaas die zoiets zegt. Johannes is er helemaal van overtuigd wat hij gezegd heeft. Het is de waarheid. We waren erbij. We zagen het. We hoorden het. De opstanding van de Heere Jezus, er waren honderden mensen. Paulus schrijft over meer dan 500 broeders op eenmaal. Die hem gezien hebben en gehoord hebben. Gods woord is waar. Het is waarheid. Als je nou een geschiedenisboek leest. Ja, dat is interessant. Als je van geschiedenis houdt. En dat neem je wel aan, dat is de waarheid. Maar dan doe je het dicht en je gaat weer verder met je leven. Dat doet je verder niks. Zo zijn ook mensen die zeggen, ja, de Bijbel is waar. Maar het doet hen verder niets. Ze doen het dicht en gaan weer verder. Nee, maar dat kan niet. Dat voelt u wel aan. Die waarheid moet indringen in het hart. Zodat u weet wie de zaligmaker is. Gods woord maakt mensen wijs tot zaligheid. Doordat door Gods geest wordt door middel van het woord van God uw hart ontdekt aan uw grote nood. Dat woord werpt u op Christus, wijst u op de Heere Jezus. En wat een wonder dat God tot ons wil spreken door zijn woord dat de waarheid is. Maar we zien ook de overvloed van het getuigenis van de Heere Jezus. Er is ook een overvloed hier. En dat ziet u dan in vers 25. En aan het einde van het evangelie, wat zegt Johannes dan? Hij heeft het hele evangelie beschreven. Verschillende redenvoeringen, preken van de Heere Jezus opgeschreven. En wonderen beschreven, vele woorden doorgegeven. En dan besluit hij zijn evangelie. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Welke zo zij elk bijzonder geschreven werden. Ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen. Dus dat is een heel merkwaardige tekst. Hoe moeten we nou deze tekst opvatten? Moeten we het nou letterlijk opvatten? Dus dat als alles wat de Heere Jezus gesproken heeft op aarde en alles wat hij geleerd heeft, wat hij gedaan heeft, als dat allemaal opgeschreven werd, dan zouden er zoveel boeken zijn, zoveel boeken, dat ze niet eens pasten in heel Galilea. Nee, dat ze niet pasten in heel Israël. Dat ze niet pasten in heel deze wereld. Dan zou alles vol staan met boeken, heel deze wereld door. Moeten we het letterlijk opvatten? Nee. Nee, toch niet. Zo zijn er meer uitdrukkingen in de Bijbel die wij niet letterlijk moeten opvatten. In Deuteronomium 1 wordt gesproken over steden die versterkt zijn tot aan de hemel. Wordt er nou betekend dat dat het duizenden kilometers hoog is? Nee, natuurlijk niet. Het zijn gewoon grote machtige steden voor die tijd. En zo spreekt Jozua 5 over een land en dat land dat vloeit van melk en honing. Dat is ook niet letterlijk. Er waren veel als goed weidegebied voor vee. En er was overvloed van honing en van goede opbrengsten. Maar het land vloeide niet letterlijk. En Richteren 7 vers 12 spreekt over kamelen die zo talrijk waren als het zand aan de zee. Nou, de zandkorrels hier aan het strand. U kunt ze niet tellen. Waren er letterlijk zoveel kamelen? Dat kan natuurlijk niet. Dat wordt ook niet bedoeld. Het is niet letterlijk. De Heer Jezus zelf spreekt ook zo. Wanneer de Heer Jezus spreekt over Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd was. Nou, Capernaum is nooit opgenomen geweest tot aan de poort van de hemel. Capernaum bleef daar in Galilea. Maar daar bedoelt de Heer Jezus wat mee. Hij kwam daar, de Zoon van God. Met hemelse macht en majesteit heeft de Heer Jezus daar gewerkt. Maar zo zijn geen letterlijke beelden, maar het zijn geestelijke beelden. En zo moeten we ook dit van Johannes opvatten. Het is figuurlijk gesproken, geestelijk. En dan wil de apostel Johannes zeggen dat de Heer Jezus enorm veel op aarde gedaan en gewerkt heeft. Er is zoveel te vertellen over wat de Heer Jezus gedaan heeft. Zoveel nog meer te vertellen. Dat wil Johannes zeggen. Hij is als een spreker die aan het einde van zijn redevoering tot de conclusie komt, zoals Paulus in Hebreeën 11 vers 32, nadat hij al de geloofshelden, zoals wij die noemen, heeft opgeschreven, dan zegt hij aan het einde, en wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen. Dus de evangelieschrijvers hadden nog veel meer kunnen schrijven. Het was niet dat ze uitgeput waren te vertellen over wat de Heer Jezus gedaan heeft. We moeten bedenken, alles wat de Heer Jezus zei, was waardevol. Nooit sprak de Heer één ijdel, nutteloos woord. Dat kan geen van mens gezegd worden. En zijn wonderen waren zo vele. U leest er in Matthäus 4, vers 23, dat de Heer Jezus omging geheel Galilea en genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. Hij leerde in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. De Heer Jezus heeft dagelijks gepreekt, dagelijks geleerd. En ze brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en die van de duivel bezeten waren, en maanzieken. Mensen met epilepsie. En geraakten. En hij genaste zelf. De Heer Jezus heeft zoveel genezingen gedaan. Matthäus 9, vers 35. Genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk die tot hem kwamen. Hij genas hen allen. Zo heeft de Heer Jezus enorm veel gedaan. En zo moeten wij, wanneer wij de evangeliën lezen, moeten we het in onszelf zeggen. Maar de helft is ons nog niet eens aangezegd. En je vindt ook in de Bijbel een woord, de apostel Paulus schrijft dat, wat we niet in de evangeliën vinden. Bij mijn weten staat het daar niet. In Handelingen 20 vers 35, daar schrijft Paulus aan de ouderlingen van Efeze: ik heb u alles in alles getoond dat men alzo arbeidende de zwakken moet opnemen en gedenken aan de woorden van de Heere Jezus, dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Deze woorden vinden we bij mijn weten niet letterlijk in de evangeliën. Dat is een voorbeeld van iets wat de Heer Jezus gesproken heeft, wat daar niet opgetekend staat, maar de apostel Paulus wist dat. En wanneer nu Johannes aan het einde van zijn evangelie gekomen is, dan besluit hij, ik heb nog lang niet alles verteld. Nog lang niet alles gesproken van de heerlijke daden en de woorden die de Heer Jezus gesproken en gedaan heeft. En die ook niet in de evangelie van Matthäus, Marcus en Lucas staan. Inderdaad, als ze allemaal opgeschreven moesten worden, dan zou de wereld ze niet kunnen ontvangen. Ook niet op hun juiste waarde schatten. Dan zouden er inderdaad dikke boeken geschreven zouden moeten worden. Dan zouden evangeliën zouden omvangrijker zijn geweest dan heel het Oude Testament. Het was ook niet nodig dat er meer opgeschreven zou worden. Wat we hierin vinden is overvloedig genoeg. Hierin lezen wij dat de Heer Jezus het leven is. Het evangelie hoeft niet uitputtend een opsomming te geven van alles wat de Heer Jezus gedaan heeft. Het kan niet opgeschreven worden, maar wat geschreven is, is genoeg. In de evangelie hebben wij geen verontschuldiging voor ons ongeloof. Er is meer dan genoeg. Eén woord zal al genoeg zijn. Zijn mensen zijn bekeerd doordat ze één tekst zagen of een gedeelte van een tekst lazen. En wij hebben heel de Bijbel. We hebben 4 evangeliën. Er is genoeg in de evangeliën en in heel Gods woord om een zoekende ziel de weg naar de hemel duidelijk voor te stellen. Hier vinden we genoeg om een mens te veroordelen die zich afkeert van de Here. Hier is genoeg om God alle eer en heerlijkheid te geven. En ook al zou er veel meer geschreven zijn, dan zou er toch niet meer waardering voor de Heer Jezus komen. Hier is meer dan genoeg. En het was ook niet mogelijk geweest om alles op te schrijven. Johannes zegt dan, de wereld zelf zou de boeken niet kunnen bevatten. Het zou gewoonweg te veel voor ons zijn geweest. U moet bedenken, de Heer Jezus heeft heel de nacht soms doorgebeden. Zo'n 6, 9 uur achter elkaar gebeden. Hij heeft nooit één ijdel woord gesproken. Ook niet in zijn gebeden. Als dat opgeschreven moest worden. Het zou niet mogelijk zijn. De vele bekeringen die plaatsvonden. De vele uitreddingen die hij gaf. De vele gesprekken die hij met zijn discipelen voerde. Ze spraken met elkander toen ze op reis waren. Ze hebben heel het land zijn ze doorheen gegaan, herhaaldelijk. Als dat allemaal beschreven moest worden. En dan nog zijn houding, zijn gesteldheid, zijn voorbeeld. En wat hij allemaal gesproken heeft toen hij de wonderen deed. De Heer Jezus sprak daarbij, hij verkondigde het woord. De wonderen waren altijd ondergeschikt aan zijn prediking. Er is zoveel wat de Heer Jezus gedaan heeft. Het is ook niet raadzaam dat er meer geschreven zou worden. Als het goed voor ons zou zijn geweest, dan had de Heer meer laten opschrijven. Het was niet eens nodig. Want wij hebben het woord van God. En gemeente, wat doen wij daarmee? Wat doen wij met het woord van God? Is het onze reisgids door dit leven? Is het voor ons een troostboek? Is het voor ons een boek waar wij kracht uit putten? Is het een boek waar ons onderwijs geeft? Heeft dat boek onze harten gelezen? Heeft het ons aangesproken? Heeft het ons laten zien dat zonder hem loopt ons leven op een mislukking uit? Heeft Gods woord uw hart al ontdekt? En heeft dat woord tot u gesproken dat u weet, er is geen ander zaligmaker. Er is geen andere waarheid in deze wereld vol leugen en bedrog, vol corruptie, zelfs onder westerse regeringsleiders. Is er één in deze wereld die volkomen betrouwbaar is, volkomen waar is. En hij heeft ons zijn woord gegeven. En dat woord bestaat tot in der eeuwigheid. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woord bestaat in der eeuwigheid. Zijn woord is de waarheid. O, wat is dat toch heerlijk. Want dan mag u op pleiten op dat woord. Wanneer u zoekt om de zaligheid in de Heere Jezus Christus, dan mag u de beloften die de Heere Jezus gesproken heeft tot die mensen, tot allen die hem hoorden, waarmee hij ook zich tot u richt, dan mag u op pleiten, want hemel en aarde gaan voorbij, maar zijn woord kan niet gebroken worden. Wanneer u in het duister bent en u geen licht hebt, dan mag u betrouwen en steunen op dat woord van God. Ook al voelt u niets en hebt u niets, dan mag u opbouwen en steunen. Want hij zegt, ik ben de waarheid. En wat zult u dan doen, Heere, om uw grote naams willen en om uw woords wil, als u mij zou uitwerpen? Hebben we al leren pleiten op dat woord. En hebben we ook leren zien dat wij onbetrouwbaar zijn. Dat wij een leugenachtig hart hebben. Hebben we dat al beleden? Hebben we al de Heere leren lief krijgen omdat hij de waarheid is? Is zijn woord voor u een kracht geworden? Hoe heerlijk. Dat woord van God, u raakt er nooit in uitgestudeerd. Wat ik persoonlijk jammer vind als prediker is, dat ik naar alle waarschijnlijkheid niet zo lang zal leven, dat ik nog veel meer zou kunnen preken uit dat woord. Ik weet nu al dat er stukken, hele stukken uit Gods woord zijn, die ik nooit zal kunnen bepreken. Want er ligt zoveel in. Het is heerlijk. Het is zoet als honing. Dat woord van God. Het is heerlijk. Stromen van levend water, stromen uit uw binnenste. Dat doet het woord Gods. Kent u dat? U mag erom vragen. En zou hij die het u aanbiedt het niet doen? Is hij niet de levende, de heerlijke, de trouwe God? Zijn liefde, het is met geen pen te beschrijven. De wereld kan die boeken niet bevatten. U hebt hem misschien wel eens gehoord. Dat die uitdrukking, dat ook al zouden alle wereldzeeën van inkt zijn. En dan zou er papier zijn uitgespreid door het hele heelal heen. En ook al zou elk grassprietje op aarde een pen zijn. En dat we die pennen konden indopen in de zee om te schrijven op die papier wat door het heelal is, om de liefde van God te beschrijven, dan zouden de zeeën droog raken. Dan zouden de pennen versleten worden. En dan zou het heelal te klein zijn. Zo groot is de liefde van God. Hebt u al gebogen voor de majesteit van dit woord? En dan eindigt Johannes met dit alles, met het woordje amen. Dat doen al de vier evangelieschrijvers. Het laatste woord is amen. Het is vast en zeker. Het is waar. Hij is de deur. Hij is de weg. Hij is het leven. Hij is het water om de dorstigen te verkwikken. O, buig dan voor hem. In uw schuld, in uw gebrek, in uw leegte. zoek hem. Hij komt tot u als een overvloeiende fontein. Amen. Zullen wij zingen 147, het derde vers. Zullen wij bidden en danken. O Gij heerlijke God, hoe groot bent U. Hemel en aarde kunnen U niet bevatten. Hoe diep is Uw wijsheid. Hoe hoog is Uw heerlijkheid. O Heere, hoe onpeilbaar diep is Uw liefde. O Heere God. Vergeef ons dat wij zo klein van U denken. Vergeef ons dat wij zo uit de aarde aards zijn. Dat wij vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde. Vergeef ons dat wij nog kunnen twijfelen aan Uw waarheid. Dat wij zelfs U kunnen verdenken dat U ontrouw bent. Wanneer dingen anders gaan in ons leven dan wij verwachten. Maar Heere, U bent trouw. Goed. Vol goedertierenheid. Heere, doe ons U kennen. Doe ons op U vertrouwen. Leer ons onszelf in U te verheugen. Omdat U naar waarde nooit te prijzen bent. Omdat U heerlijk bent. De driemaal heilige God. Heere, trek ons. Leid ons, overwin de weerbarstige weerstand in ons, Het is verderfelijk wat in ons leeft. Heere Jezus, wil met uw geest en woord krachtig werken. Dat wij ook leren roemen in u en in uw kostbaar woord. Gedenk ons deze dag verder. Zegent u de zondagschool vanmiddag. Breng ons ook vanavond samen in uw huis. Om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 121, het vierde vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.